belangrijk om mensen in het proces mee te nemen.
Goed, bedankt.
Dan geef ik een kleine aanvullende vraag. Ik zie op die website dat een aantal dingen al zijn aangegeven. Hè? Bijvoorbeeld Steiner Bos ook als groen monument. Begrijp ik hem zo goed? Of corrigeer hem als ik het verkeerd zie.
Ja.
En ik zie daar gedeeltes zeer waardevol tot waardevol in. En andere alleen maar waardevol. Hoe moet ik dat nu feitelijk interpreteren zo meteen?
Heel even.
Welke status krijgt
voor de duidelijkheid. Ja? De inventarisatie wat jullie daar zien is er niet compleet. Staat ook op de website overigens. Daar staat alleen Cats op. Compleet. Okay. Meers compleet. En Elslo compleet. Zodra we Stijn helemaal klaar hebben. Want het is ver weg klaar. We gaan alleen nou ook met historische verenigingen aan de slag. Dan komt het ook op de website te staan. En dan is het ook compleet. We hebben bij die eerste selectie, bij die inventarisatie, zeg maar, maken we ook een soort eerste inventarisatie. En geven we in elk geval aan welke waarde schatten wij in dat het heeft. Mm-hmm. En dat loopt inderdaad van zeer waardevol, tot redelijk waardevol.
Mm-hmm. Ja, want ik zit even te zoeken welke consequenties heeft dat dan precies en hoe moeten we dat dan zien? Want is het mogelijk dat we, als die inventarisatie in maart is afgerond, dat we hem dan nog een keer terugkrijgen en dat we dan even per kern geschetst kunnen krijgen, naast deze prachtige website natuurlijk, van wat het nu precies met zich mee gaat brengen? Om daar nog wat meer duidelijkheid van jullie ook uit richting ons te krijgen.
We willen dadelijk in juni terugkomen bij de raad of raadscommissie om in elk geval over die selectie te praten. Dat is de bedoeling. Maar we willen eerst een compleet beeld hebben voordat we gaan zeggen van nou kijk, dat is het. Dus we willen eerst het totaalbeeld over de hele gemeente hebben.
Pleidooi neem ons mee alvorens die selectie te doen. Dat is eigenlijk het pleidooi.
Daarom ben ik
dat we er niet in één keer mee geconfronteerd worden.
Ik zie de wethouder enthousiast ja knikken.
Prima, dank.
Ja, voorzitter. Sheet 10, daar stond iets van verrassende resultaten. Daar zou even op terugkomen. Zou die nou eens een keer in een notendop kunnen noemen?
Met name hele oude gebouwen, vakwerken die je dus vanaf de straat niet ziet. Maar als je verder naar achter toe gaat kijken, dan kom je hele waardevolle constructies tegen. Ja,
dus die dus eerder nog niet geïnventariseerd waren?
Die nergens op een kaart staan in die zin van dat ze beschermd zijn. Maar ook met name wat het groen betreft zijn er hele bijzondere vondsten gedaan. Ja, ik heb er een aantal dingen van laten zien.
Voorzitter, een vraagje. Ja, het zal wel heel dom zijn voor mij, maar geomorfologie. Ik kom wel eens in het ziekenhuis, daar hoor ik van cardiologie en psychologie en nefrologie, maar...
Geomorfologie is de vorm van het landschap, zoals het landschap gevormd is, zeg maar. Goh,
zou je ook gewoon in het Nederlands kunnen zetten natuurlijk, want ja, ik neem aan dat burgers het ook allemaal lezen en we hebben het altijd over om... begrijpelijke taal te gebruiken.
Ja, dit is een taal die, of ja, goed, iets wat in de archeologie en monumentenzorg een hele normale term is. Gebruikelijke term.
Beetje maar goed, zeg.
Maar goed, daarom hebben we ook het plaatje ernaast staan, dat je kunt zien van, het gaat om...
Ja, dat is een mooi plaatje, dat zag ik.
Ja.
Een andere vraag is, er wordt op bepaalde criteria geselecteerd. Gaat dat ook, worden dat burgers bij betrokken? Bij het selecteren?
We doen in elk geval sowieso. Wij zullen eerst als bureau, zeg maar, met onze kennis en kunde een selectie maken. Dat hebben we nu ook al voor een deel gedaan bij de inventarisatie. Mm-hmm. We hebben niet alles meegenomen en we hebben de dingen juist die vanuit een bepaald perspectief en vanuit bepaalde criteria waardevol zijn, die hebben we meegenomen. Historische verenigingen betrekken we er ook bij. Maar iedereen is welkom mee te discussiëren. We hebben overigens die inventarisaties per kern gedeeld. We zijn in Elslo geweest. Daar is Catshop en Elslo hebben we een informatieavond gehouden. Hebben we ook een Meers gedaan, gaan we dadelijk ook een Stijn doen. Waarschijnlijk wordt het ergens half januari of zo. En dan kan iedereen mee discussiëren, meekijken.
Oké. Van monumenten weten we dat die wettelijk beschermd zijn. Hoe zit dat met gemeentelijke monumenten? Want daar hebben we het nu over. Hè? Het worden gemeentelijke monumenten. Is dat...
Nou, het beschermen van gemeentelijke monumenten is, noem het maar ouderwets, aanwijzen van monumenten. Vroeger op basis van een verordening. Dat is enerzijds objectgericht. Dat gaat alleen maar om objecten. En het is, het is vaak ook heel erg omslachtig. En de nieuwe manier van beschermen is via het bestemmingsplan en het omgevingsplan. Straks bestaat er overigens ook geen erfgoedverordening meer. Dat gaat allemaal op in het omgevingsplan. Dus wat wij doen is alvast anticiperen daarop.
Ja.
Maar het voordeel van zo'n bestemmingsplan of omgevingsplan is dat je veel meer op maat kunt beschermen. Je kunt zeggen alleen de bouwmassa is beschermd of die kozijnen zijn beschermd of er zit waardevolle constructie, die is belangrijk. Dus je kunt precies op maat.
Ja, maar stel nou dat die kozijnen beschermd zijn, houdt het in dat een bewoner daar niks meer aan mag veranderen?
Als het hele waardevolle kozijnen zijn, dan is dat inderdaad zo.
Dat is wettelijk geregeld.
Dat kun je in het bestemmingsplan regelen, ja.
Okay. Nog een vraagje, een beetje buiten. Waarom heet het bureau 4? Ik vraag dat. We hebben tegenwoordig hier in huis bureau 4 rondlopen. Bureau 9, kamer 8. Ja, weinig creativiteit vind ik in die benamingen allemaal.
Onze naam is ontstaan uit de vier O's. En die vier O's is van onderzoeken, ondersteunen, ontwikkelen en organiseren.
Oké.
Vier O's en daar hebben we er BUR voor gezet. Dat was bureau 4.
Goed, dankjewel. Goed over nagedacht.
Laatste vraagje.
Oké. In het stuk staat dat het culturele, immateriële, culturele erfgoed buiten dit project valt. Lijkt mij dat dat vaak gekoppeld is aan gebouwen en landschap. Het verhaal erachter. Als je dat los van elkaar ziet, dus buiten dit project, het cultureel immaterieel erfgoed, wordt het dan wel meegenomen in die selectie? Want ik kan me indenken dat een minder mooi gebouw een heel mooi verhaal heeft, waardoor dat het, als je dat verhaal buiten beschouwing laat, dat het dan niet in de selectie naar voren komt.
Nee, het verhaal is net zo belangrijk als het erfgoed, hoor. Als wij ook met die inventarisatie, we verdiepen ons eerst in de geschiedenis van het landschap, van de gemeente, van hoe is het allemaal ontstaan. En op basis daarvan gaan we een inventarisatie en selectie doen.
Dus dan wordt eigenlijk dat immateriële erfgoed wel meegenomen?
Nou, we nemen niet bijvoorbeeld het zilver van de schutterij mee. Nee. Of carnaval mee. Dat bedoel ik van immaterieel erfgoed dat we niet meenemen. We gaan ook geen geschiedenis schrijven voor de gemeente. Geen geschiedenisboek schrijven. Er zijn anderen die dat veel beter kunnen.
Maar het verhaal telt wel mee. Hè? De stuk landschap waar zich iets heeft afgespeeld in het verleden, weegt wel mee bij zo'n selectie.
Nou, als u op de website gaat kijken, dan hebben we in elk geval al historische locaties aangegeven. Bijvoorbeeld hier in Stijn de Gerichtsberg, waar vroeger de galgen stonden. Die dingen die geven we dus wel aan op kaart. Eigenlijk om ook de link te leggen naar het erfgoed toe. Maar wat wij ook willen is straks deze kaart, want niet alles wat op die kaart zal inderdaad tot in de treuren beschermd worden. Dat is ook afhankelijk overigens van wat dat de gemeente wil. Maar wat wij wel doen met die kaart is teruggeven aan alle historische verenigingen. En wat ik hoop eerlijk gezegd is dat die kaart dan mag groeien, want... Ja, er is ook, er kunnen gewoon er dingen bij geplaatst worden. En overal kun je vinkjes neerzetten met een stukje geschiedenis. Wat heeft er zich in dat huis afgespeeld? Of weet ik veel. En dat is, dat zou ik heel fijn vinden als dat straks gebeurt. Dus het is een groeimodel.
Nog een vraagje. Ligt aan dit onderzoek een visie ten grondslag? Of komt er een visie op monumentenbeleid? En landt die dadelijk ook in die omgevingswet?
Wat bedoel je met visie?
Ja, je hebt bepaalde uitgangspunten, ook naar de toekomst toe. Een bepaald beeld over een visie, over hoe je met monumenten dadelijk omgaat. En wat je eigenlijk verwacht, en er moeten ook middelen voor komen. Hoe is er een visie op gemaakt?
Nou, die visie wordt ontwikkeld. Dus we hebben de selectie, we hebben dadelijk een inventarisatie, we hebben een selectie. We weten wat we hebben. En vervolgens gaan we ook samen bepalen van, de gemeenteraad gaat bepalen, hoe gaan we daarmee om? En als we dan kijken van hoe gaan we daarmee om, kijken we ook van wat gebeurt er landelijk, wat zijn de trends, wat is de nieuwe wetgeving, waar moeten we rekening mee houden. Nou, dat proberen we allemaal mee te nemen.
Dank u.
Dank u wel, meneer Van den Borg, voor het informatief verhaal wat u heeft gegeven. Over een half jaar maken we de volgende stap. Goed, dan geef ik graag het woord aan mevrouw Heinders, die ons wat betreft de huishoudelijke hulp de actualiteit zal vertellen. De wethouder trapt even af.
Ja, dankjewel voorzitter. Heel kort. Het is inderdaad mevrouw Heinders, maar ook mevrouw Brouwer. En we hebben ook iemand in huis van het bureau HHM. Even geen nummer in de naam van dat bureau, richting meneer Lardenooi. Het staat voor Hoeksma, Holmans en Menting. Het bureau heeft onderzocht naar aanleiding van een aantal uitspraken ergens in mei van 2016, hoe om te gaan met ons normenkader in het kader van de WMO, want dat was wel een probleem. Dat moest objectief en dat moest onafhankelijk en vooral ook zorgvuldig tot stand komen. Bureau HHM die heeft dat voor ons uitgezocht. Binnen de Westelijke Mijnstreek toch weer een samenwerkingsverband, zeg ik er heel kort bij. En namens HHM is in ons midden Evelien Rijken. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Wie van de dames doet de aftrap?
Dank u wel, voorzitter. Ik ga u vandaag meenemen in het onderzoek wat heeft plaatsgevonden, zoals de wethouder zojuist al vertelde, naar het beleid hulp bij het huishouden in de Westelijke Mijnstreek. Mijn naam is Evelien Rijken, ik ben inderdaad van bureau HHM zonder nummer. Wij hebben als bureau vorig jaar in Utrecht een normenkader ontwikkeld voor de huishoudelijke hulp. En de toets hier in de Westelijke Mijnstreek hield vooral in, is dat normenkader ook hier van toepassing? Want als dat zo is, dan hoeft er geen omvangrijk nieuw onderzoek gedaan te worden, speciaal hier voor de Westelijke Mijnstreek. En dat is wel zo efficiënt. Wat ik u ga vertellen is iets over aanleiding en aanpak. Iets over hoe dat toetsingskader dan uitziet en uiteraard gelegenheid voor vragen. De eerste aanleiding vormde eigenlijk een belangrijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die in mei 2016 heeft plaatsgevonden. De Centrale Raad heeft toen aangegeven dat gemeenten die een normenkader gebruiken voor de huishoudelijke hulp, nou, dat prima mogen doen, maar dat zo'n normenkader dan wel objectief en onafhankelijk moet zijn en dat dat op deugdelijk onderzoek gebaseerd moet zijn. En een wens specifiek hier van de gemeente in de Westelijke Mijnstreek was om tot een lokaal gedragen normenkader te worden, wat ook in oogschouw nam de jurisprudentie die daar inmiddels was. Dus wat ook aan de rechterlijke eisen tegemoet komt. Nou, de aanpak is als volgt geweest. We hebben dus een toets gedaan of het inmiddels beschikbare landelijke normenkader voor huishoudelijke hulp ook hier van toepassing is. En daarbij is het altijd belangrijk dat je uitgaat van het lokale beleid. Dus als je een vertaling maakt van een landelijk normenkader naar een lokaal normenkader, moet dat ook aansluiten bij het lokale beleid. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste toets geweest. En hoe hebben we die toets gedaan? We hebben een klankbordgroep gevormd van lokale betrokkenen. Dus dat zijn mensen geweest van de verschillende adviesraden vanuit alle drie de gemeenten. Dat zijn lokale aanbieders van huishoudelijke hulp geweest. De GGD is uitgenodigd als hygiëne-expert. Die hebben ervoor gekozen om niet mee te doen. En daar heeft nog een extern schoonmaakbedrijf ook deelgenomen. Met die klankbordgroep hebben we onze aanpak getoetst. Vervolgens zijn we samen met experts, dat zijn weer diezelfde aanbieders en dus ook de mensen die het werk in de dagelijkse praktijk uitvoeren en daarmee dus expert zijn, zijn we heel diep in die norm gedoken van klopt het inderdaad, is het inderdaad hier van toepassing en vervolgens zijn we weer teruggekomen bij de klankbordgroep met onze bevindingen. En dan even iets over hoe dat landelijke normenkader dan uitziet en hoe dat tot stand is gekomen. Wat ik net al aangaf, de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep zijn eigenlijk startpunt geweest. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Utrecht ons opdracht gegeven samen met KPMG om een normenkader te gaan ontwikkelen. En dat hebben we eigenlijk gedaan op basis van drie soorten onderzoek. We zijn met cliënten in gesprek gegaan. We hebben hen geïnterviewd over wat moet er bij u in huis gebeuren om uw huis schoon te maken en hoe vaak moet dat gebeuren. We hebben in de praktijk gemeten hoeveel tijd het de huishoudelijke hulp kost om al die verschillende activiteiten uit te voeren, gewoon tijdens hun normale dagelijkse werk. En we hebben met experts gesproken over hoe die resultaten te duiden. En eigenlijk die drie type onderzoek samen geeft het meest betrouwbare beeld. En vervolgens kunnen gemeenten natuurlijk ervoor kiezen om op basis daarvan hun beleid aan te passen. Nou, hoe ziet zo'n norm er dan uit? Die norm, dan pak ik even als voorbeeld het schoon en leefbaar huis, het licht en zwaar huishoudelijk werk wordt dat hier genoemd, is eigenlijk een set van ongeveer 60 activiteiten die je moet uitvoeren om een huis schoon te maken. En van al die activiteiten hebben we gekeken hoe vaak moet je ze doen om tot de hygiënische situatie te komen, hoeveel tijd kost het je elke keer dat je ze doet. En ook nog een weegfactor. En die weegfactor is bedoeld omdat niet alle activiteiten in elk huishouden voorkomen. Als voorbeeld, als je vloerbedekking in huis hebt, dan dwel je die niet. Er zit een kleine correctie in voor activiteiten die niet overal plaatsvinden. Dat noemen we de weegfactor. Nou, en als je dan die frequentie van hoe vaak je het doet en die tijdsbesteding van al die activiteiten bij elkaar optelt, dan kom je samen tot een normenkader waarvan je kunt zeggen, zoveel tijd kost het om een huis schoon te maken, gemiddeld genomen. En ik zeg heel bewust gemiddeld, daar kom ik zo nog even op terug. Even een klein voorbeeldje. Een van die activiteiten is bijvoorbeeld stofzuigen dweilen in de woonkamer. De norm is dat je dat één keer per week moet doen. Dat kost je dan 15 minuten. Met een kleine correctie voor de huizen waar een vloerbedekking is, waardoor je niet hoeft te dweilen. Die 15 minuten is puur voor het uitvoeren van de activiteit. Je moet ook nog je stofzuiger pakken, je stofzuiger weer opbergen, een sopje maken voor het dweilen. Dat hebben we eigenlijk allemaal geclusterd als indirecte tijd. Die 15 minuten is puur vanaf het moment dat je begint met stofzuigen tot je klaar bent met stofzuigen. En tot slot kunnen er natuurlijk nog beïnvloedende factoren zijn, waardoor je aan die 15 minuten niet genoeg hebt. Als iemand bijvoorbeeld een zware allergie heeft voor huisstof mijt, ja, dan moet je misschien wel vaker stofzuigen. Dus dan heb je een ander verhaal. Ik noem dan als voorbeeld de allergie voor huisstofmijt, maar er zijn dus eigenlijk factoren die maken dat er eventueel meer of minder tijd nodig is dan de norm voorschrijft. Het kan zijn dat de cliënt zelf of met behulp van zijn netwerk nog substantieel activiteiten uit kan voeren. Nou, dan is er minder tijd nodig door de professionele hulp. Maar het kan ook zijn dat er beperkingen zijn waardoor het huis sneller vervuilt of waardoor er extra vaak schoongemaakt moet worden, het huis eigenlijk extra schoon moet zijn. Samenstelling van het huishouden kan aanleiding geven tot extra benodigde tijd. Factoren staan allemaal op de dia's, die kunt u eventueel ook later nog teruglezen. Ik gaf straks al aan het woord gemiddeld. Natuurlijk is elk huishouden anders. En toch zeggen we dat normenkader, dat is voor gemiddelde situaties van toepassing. En eigenlijk zeggen we de grote bulk van de huishoudens valt onder die gemiddelde situatie. En die gemiddelde situatie zijn dan huishoudens met 1 of 2 volwassenen. Die niet die beperking hebben die ik net toelichtte. Die gelijkvloers wonen of met 1 trap. Eigenlijk zeg maar een redelijk standaard situatie. En op deze figuur kunt u zien, dat is die groep in het midden met die schuine strepen. Kun je nou nog substantieel dingen zelf, dan zit je eigenlijk aan de linkerkant en val je eigenlijk buiten het gemiddelde. Als je nou extra veel beperkingen, waardoor er meer nodig is, dan zit je maar aan de rechterkant en dan val je ook buiten het gemiddelde. Maar die norm is van toepassing voor die grote groep in het midden, voor de gemiddelde groep. Nou, en dan is het natuurlijk een beetje raar als een onderzoeker over zichzelf zegt dat hij deugdelijk, onafhankelijk, objectief onderzoek heeft gedaan. Gelukkig heeft de rechtbank van Noord-Holland dat voor ons geconcludeerd. Zij hebben namelijk het onderzoek getoetst wat in Hoorn heeft plaatsgevonden. En dat onderzoek is op precies dezelfde manier uitgevoerd als het Utrechtse onderzoek. Dus daarmee is eigenlijk de onderbouwing daar dat het normenkader inderdaad dat deugdelijke, objectieve, onafhankelijke onderzoek is. Wat was nou het oordeel hier van de lokale betrokkenen? Is het normenkader inderdaad hier van toepassing? De mensen hier uit Stijn en uit Beek en uit Sittard hebben geconcludeerd, ja, het is hier inderdaad van toepassing. Nou, hier ziet u nog een keer het overzicht van de mensen die in die klankbordgroep hebben deelgenomen. En daarmee zeggen we dus eigenlijk...